Ben je klaar met probleemchristendom? Waar we gaan van probleem naar probleem naar probleem. Maar God wil ons daaruit trekken dat we gaan van doorbraak naar doorbraak naar doorbraak. Dat we steeds grotere dingen gaan doen voor zijn koninkrijk. Amen. En ik geloof echt dat God ons daar naartoe wil hebben. Dat we klaar zijn met problemen en klaar zijn voor doorbraken. En ik hoop dat vanavond je een beetje uit je comfortzone trekt. Dat hebben we allemaal nodig. En dit is een kerk waar je altijd flink uit je comfortzone wordt getrokken. Maar weet je, dat is wat we nodig hebben. Ik was afgelopen zomer, sprak ik in Zwitserland en daarna vloog ik door naar Portugal. En ik was daar bij een enorme bediening te gast. En ze hadden meer dan 2000 kerken geplant. En enorm, echt enorm. En ik vind het altijd mooi om geïnspireerd te raken. Dus ik kreeg daar een rondleiding van die vrouw van die voorganger. Ze hadden een faith conference met 15.000 mensen of zo. En ik vroeg, mag ik de videostudio zien? En ze vroeg welke van de 14. Ik zeg, hebben jullie 14 videostudio's? Ze zegt, nee, 14 gebouwen met videostudio's. Ze nam me naar dat gedeelte van het terrein. En er waren loods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 gebouwen met studio's erin. Ze hadden 50 videostudio's. Ik heb ze alle 50 gezien, halleluja. Maar weet je, dat trok me uit mijn comfortzone. En dat hebben we nodig, dat we groter gaan denken. En Bernard heeft het denk ik gisteren ook al over gehad. Maar ik geloof dat God daar echt in iets wil gaan doen. Weet je, waarom niet in Nederland? Waarom niet in Nederland? Waarom niet in jouw leven? En ik wil een verhaal gaan lezen uit Markus hoofdstuk 9. Het is een bekend verhaal, maar het is zo'n ontzettend krachtig verhaal. Klaar met problemen, klaar voor doorbraken. En iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft, die maakt dat hij niet kan spreken, bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond en het schuim staat hem op de mond en hij knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij hem moesten genezen, maar zij konden het niet. En hij antwoordde en zei, ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn, hoe lang zal ik jullie nog verdragen, breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hem en toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken en hij viel op de grond en hij wentelde zich met schuim op de grond. En hij vroeg aan zijn vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hem in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt doen, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Tot zover. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, deze man, die leeft nog in een soort probleemwereld waar hij een groot probleem heeft. Weet je, het is niet erg om problemen te hebben. Het is niet erg om uitdagingen te hebben. Maar het is wel erg als ze jou hebben. Weet je, iedere christen komt uitdagingen tegen. Alleen de bedoeling is dat je ze overwint en wel zo snel mogelijk. Want uitdagingen en problemen houden je tegen om effectief het koninkrijk van God te bouwen. En deze man ook. Vanaf jongs af aan was zijn zoon was demonisch bezeten, beïnvloedde zijn familie en probeerde hem in het vuur te gooien. Allerlei gekke dingen. En de discipelen lukte niet en die man was op een gegeven moment zelfs zijn geloof kwijtgeraakt. Hij zei, als u iets kunt doen, doe dan iets. Maar als je kijkt naar de levens van weet je, en ik spreek in veel diensten en je komt in veel diensten. Maar wat je vaak ziet is dat heel veel christenen die nemen hun probleem mee van zondag naar zondag naar zondag. En dezelfde mensen waar je vorig jaar voor hebt gebeden, komen het jaar daarna weer. En het lijkt soms zelfs bijna een soort gewend geraakt aan problemen. Huwelijk, kinderen, gezin, werk, financiën, gezondheid. Is het een opgelost, komt het ander om de hoek. En we gelijken wel dat we gaan van probleem naar probleem in plaats van heerlijkheid naar heerlijkheid in veel gevallen. En God wil daar doorbraak in geven. Dat we niet langer ons leven laten leiden van probleem naar probleem. Dat we doorbraak krijgen. En pas als we klaar zijn met die problemen, zijn we pas klaar voor doorbraken. Want met doorbraak heb ik het niet over je probleem overwinnen, maar grote daden doen voor het koninkrijk. De Bijbel zegt in Daniël 11, vers 22, zij die hun God kennen, zullen grote daden doen, zullen grote dingen doen voor hem. Ben jij klaar voor grote dingen? Ben je klaar om grote dingen te doen? Ooit had ik het voorrecht om met een grote man van God te lunchen. En hij keek me aan en zei, if you do something big for God, Do it big. Dat advies ben ik nooit vergeten. Als we iets gaan doen voor God, moeten we het groot doen. Amen. Maar heel veel mensen, zie je, die gaan nooit al in voor het koninkrijk, omdat ze constant bezig zijn met hun problemen. En, weet je, soms het lichaam van Christus, de Bijbel zegt, hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. In Colossenzen en Efeze. Alleen, je hebt vast wel eens iemand gezien die verlamd is. Sommige mensen, het hoofd is perfect, ze kunnen alles bedenken, ze kunnen alles weten, ze kunnen alles bedenken. En alleen het lichaam doet het niet. Het lichaam staat stil, het lichaam werkt niet. En grotendeels hetzelfde is soms aan de hand met het lichaam van Christus. Het hoofd heeft wel een plan hoe we de wereld kunnen bereiken, hoor. Het hoofd heeft wel een plan hoe we kerken kunnen starten, hoe we bedieningen kunnen starten, hoe we bedrijven kunnen starten, hoe we op overheidsposities terecht kunnen komen, hoe we invloed kunnen hebben. Maar het lichaam zit hier. Nou, ik weet niet of dat wel, ik heb toch nog mijn probleem. En ondertussen doen we het niet. Dus voor jou, voor 2020, wat het probleem ook is in je leven, zorg dat je het dit jaar overwint, er klaar mee bent en voor het koninkrijk van God gaat. Wat je probleem ook is. Of het in je huwelijk zit, ga je huwelijk repareren. Of het met je gezin zit, ga je gezin repareren. Of het je gezondheid is, ga je geloof staan voor genezing. Maar overwin het en ga voor het koninkrijk. Amen. Pak je problemen aan. Pak je problemen aan. Weet je, de Bijbel zegt, goedheid en gunst zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik heb besloten, als het niet goed is en geen gunst is, heeft het geen recht om mij te volgen. Amen. Weet je, laatst was ik aan het preken in een dienst. Iemand kwam voor gebed en die had al 14 jaar ruzie met zijn buurman en rechtszaak. 14 jaar was zijn leven ermee bezig. De duivel lacht je keihard uit. Verkoop je huis. Koop een 10 keer zo groot huis. Doe iets. Maar blijf er niet 14 jaar lang in zitten zeuren. Oké, sommige mensen zijn in shock. Snap je, maar wat zijn we aan het doen? Koop de buurman uit, verzin iets. Maar zeg gewoon, dit jaar is het klaar. Dit jaar is het gewoon klaar. Amen. Je moet eerst je problemen overwinnen voor je je doorbraken kan krijgen voor het koninkrijk van God. En de Bijbel zegt dit, en dit vind ik grappig, als je spreekt over overwinning. Ik geloof in overwinning. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5, vers 4, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Het maakt niet uit wat er tegenover je komt. Jouw geloof heeft de kracht om het te overwinnen. Jouw geloof heeft de kracht om het te overwinnen. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Het is jouw geloof. Jij hebt overwinnend geloof in je. Jij hebt overwinnend geloof in je. Weet je, wij hebben ons eerste worship album hebben opgenomen, dat komt deze maand uit. En heel veel mensen zeggen, je moet mij geen worship laten leiden, oké? Iedereen heeft zijn gaven, maar dat is die van mij heel duidelijk niet. Dus iemand vroeg me, waarom ga je worship albums opnemen? Waarom? Nou, dat is heel simpel. Mensen zingen iets eerder dan dat ze het geloven. En soms moeten ze het eerst gaan zingen voordat ze het geloven. Dus nou is in Nederland het nummer Jezus Overwinnaar is er mooi in, hè? En het is een schitterend nummer, het is knallen. Weet je, ik sprak een keer in de kerk en zong met z'n allen Jezus overwinnaar, Jezus overwinnaar. En ik sprak over overwinning in je leven. En dan zit iedereen aan te kijken, nou, ik weet niet of dat wel zo is, hoor. Maar we zingen het wel met z'n allen. Hij heeft overwonnen. En jij hebt met hem overwonnen. Jij hebt met hem overwonnen. Jij bent meer dan overwinnaar. Alles wat op je pad komt in 2020, het zal een makkelijke overwinning zijn in Jezus' naam. Ontvang je dat? Elke tegenstand die op jouw pad komt in 2020, je zal een makkelijke overwinning hebben in Jezus' naam. Weet je, ik heb mijn Bijbel bestudeerd. God is geen verliezer. Ik heb ook het eind van het boek gelezen. Wij winnen. Ik zal het verklappen als je nog niet zo ver was. Maar ja. Spoiler alert. Oké. Wij winnen. Weet je, het mooie vind ik zelfs aan de Bijbel, dat op de meest domme manieren kan God winnen. Weet je, een reus van 3 meter, een jochie van 17, klaar. Al die verhalen zijn gewoon om te laten zien, als zij het konden. Weet je, ik hou van dat verhaal van Gideon, waar God Gideon roept om een leger van 10.000 te verslaan. En dan zegt God eens, nee, veel te veel, stuur me weg. Heeft hij er 300 over tegen tienduizenden. En ik heb zelf integrale veiligheid gestudeerd op HBO. Dan moest je oorlogsstrategieën moest je ook doen en uitzetten. Ik pas het nu toe op het Koninkrijk van de Duisternis. Maar, amen, ja toch, hé. Paulus was een tentenbouwer, die bouwde daarna gemeentes. Petrus was een visser, die werd visser van mensen. Ik bestudeerde oorlogsstrategieën, pas ik nu toe op het Koninkrijk van de Duisternis. Halleluja. In ieder geval, als ik met Gideon, met 300 man, tienduizenden zou moeten aanvallen. Weet je wat ik zou doen? Ik zou zeggen, oké, we gaan vannacht stiekem. Ik wil niet te veel details, maar we steken ze stiekem dood en horen we dat de rest niks hoort. En zo gaan we dat kamp door. Zoiets zou ik verzinnen. Ja? Dan denk je, dan hebben we misschien een kans. Maar God zegt, nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst keihard op een toeter blazen, zodat ze allemaal wakker worden. En dan sla je een kruik kapot met licht, zodat ze ook zien waar je zit. Toch? Het domste plan wat je zou kunnen verzinnen. En God laat zien dat zelfs met het domste plan, als je doet wat hij zegt, dan win jij. Amen? Daarom met God is het onmogelijk om te verliezen. 1 Korinthe 10 zegt in vers 13, weet je, er is niks wat op jouw pad komt wat je niet kan overwinnen. Alles wat op jouw pad komt, kan je overwinnen. Maar veel te vaak zijn we druk met brandjes blussen in plaats van het vuur van de geest verspreiden. We zijn heel vaak druk met brandjes blussen, ook heel veel kerken. Dat merk je meteen. Als je vraagt aan de volgende gaat, ja, nu dit, nu hebben ze een discussie over hoeveel Engelse liedjes je moet zingen. En nu is battle, is in één keer de Satanskerk, mag ook niet meer zingen. Weet je, hier een brandje blussen, daar een brandje. In plaats van het vuur van de geest te verspreiden. Stop met brandjes blussen, ook in je eigen leven. Stop met brandjes blussen. Begin het vuur van de geest te verspreiden. Want je gaat gewoon eens na. Wat vraagt mijn tijd? Wat vraagt mijn aandacht? En bij heel veel mensen heb ik gemerkt, hun familie. Weet je, waar heel vaak de tegenstand vandaan komt, is vanuit je familie. Weet je, en misschien, ik hoop niet direct je directe familie, in de zin van je vrouw en je kinderen, dat zou niet goed zijn. Maar vaak broers, zussen, tantes, ooms, die overal een mening over hebben. En ze willen je meteen pakken. Ik had net een relatie met Femke jaren geleden. Ik ging voor het eerst naar mijn schoonfamilie toe. En ze wisten allemaal dat ik een prediker was. Dus de eerste vraag die ze me openbaar stellen. Als ik niet in Jezus geloof, ga ik dan naar de hel? Ja. Simpele vraag, simpel antwoord. Waarom zou je in de hemel willen zijn als je niks met hem te maken wil hebben? Je krijgt gewoon wat je wil. De volgende dag, Tom, je moet je excuses aanbieden. Nooit van mijn leven voor het evangelie. Nooit. Jij vraagt, jij krijgt, oké? Come at me, bro. Mijn punt is, ik ga er niet mee bezig zijn met dat soort dingen. Ja, mijn tante zegt, als ik geen tiende zou geven, had ik al lang een nieuwe auto kunnen. Doei, tante Annie. Kan jouw tante Annie wat schelen? Ga voor het koninkrijk van God. Verspreid het vuur van God. Stop met brandjes blussen en verspreid het vuur van de geest. Amen. Halleluja. Sommige mensen waren net bijgekomen van gisteren. Weet je, Heer, als u iets kunt doen. Weet je, Jezus zegt als, alles is mogelijk. Weet je, we moeten van als naar alles. We moeten van alles naar alles. De vraag is niet wat God kan doen. De vraag is waar jij voor kan geloven. De vraag is niet wat God kan doen. De vraag is waar kan jij voor geloven. Het is soms ook in genezingsdiensten. Vraag ik aan mensen, geloof je dat God je gaat genezen? Ja, de Heer kan het doen. Ja, hij kan je ook op de maan zetten met een rode hoed op. Kan die ook doen? Doet hij niet. Toch? Het gaat er niet om wat God kan doen. Hij kan alles doen. Maar de vraag is, waar kan jij voor geloven? Waar zet jij? Heb je je geloof gericht op iets voor 2020? Heb jij je geloof ergens op gericht? Het je geloof kan je richten. Zeg, hier gaan we voor. Dus vorig jaar riep ik, we hadden 85 studenten op onze bijbelschool. En ik zeg, volgend jaar gaan we minimaal voor 100. En in de laatste maand kwamen er nog 50 bij, verdubbelden we. Maar je moet je geloof richten op dingen. Dus als je, zeker in deze periode van bidden en vasten, begin je geloof te richten. Zeg, hier geloof ik God voor, hier geloof ik God voor, hier geloof ik God voor. Weet je, we hebben op kantoor een heel groot visiebord. En dit kan je voor je privé doen, dit kan je voor je bedrijf doen, dat maakt niet uit. We hebben gewoon per jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 jaar plus. En we hebben gewoon visie, waar staan we in geloof? En ieder jaar kan ik alles afstrepen waar we in geloof staan. Sommige dingen waarvan je zelfs denkt van, joh, dat is veel te groot, dat is veel te gek. Ik ben erachter gekomen, als je je geloof richt, ik moet iedere keer schuiven dat van 5, van 10 jaar, had ik eerst bij 10 jaar gezegd, nou, dat is veel te klein. Wat dacht ik toen al niet? Hup, naar 5 jaar. En alles schuiven we door. Want als jij je geloof begint te richten, ga je een fantastisch resultaat krijgen. Amen. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En ik hoorde een tijd terug een hele radicale uitspraak. En ik heb er heel veel over na zitten. En ik gewoon op zitten mediteren. Het heeft wel mijn leven veranderd. En die uitspraak was, jij hebt geen problemen. Alles wat je nodig hebt is geloof in God. Je hebt geen problemen. Alles wat jij nodig hebt is geloof in God. Zeg dat eens. Ik heb geen problemen. Alles wat ik nodig heb is geloof in God. Kijk, wij denken heel vaak dat we problemen hebben, dat we ergens mee te maken hebben. Oeh, lastig, lastig. Maar Jezus, dit is eigenlijk in essentie wat Jezus tegen mensen zei. De blinde die voor zijn neus staat, Matthäus 9, vers 29. Hij zegt, het zal geschieden overeenkomstig jouw geloof. In andere woorden, je hebt geen probleem, het enige wat je nodig hebt is geloof. Zelfs tegen een blinde, je hebt geen probleem, het enige wat je nodig hebt is geloof. Toen Petrus door het water zakte. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? In andere woorden, je hebt geen probleem. Alles wat je nodig hebt is geloof in God. Keer op keer in de storm. Waarom maak je me wakker? In andere woorden, je hebt geen probleem. Alles wat je nodig hebt is geloof in God. En als ik ook terugkijk op de uitdaging in mijn eigen leven, er is achteraf nooit een probleem geweest. Alles wat ik nodig had was geloof in God. Alles wat ik nodig had was geloof in God. En je geloof wordt radicaler en radicaler en radicaler te worden. Weet je, toen wij was in 2018, kregen we een eigen pand in Werkendam op het industrieterrein. Bijzonder verhaal, ik werd uit mijn kantoren gezet. We hadden 2 kantoren, 1 met een videostudio, 1 gewoon om op te werken. En we huurden altijd zalen voor onze diensten. En op een gegeven moment werd ik eruit gezet, want die man had het zelf nodig. En in die straat stond een pand, en dat is 50 keer zo duur in de maand dan die kantoren die ik had. En ik reed er langs en God zei, dat is jouw gebouw. Dat is jouw gebouw. Dus ik ging naar de makelaar toe. Ik zeg, joh, dat pand moet ik hebben. Hij zegt, nou, ze willen geen stichting erin. Ik denk, nou, ik wel. Dus ik ging naar de eigenaar toe. Ik zeg, ik wil er toch in. Uiteindelijk, we komen erin. Boven natuurlijk. Op het moment dat we erin gingen, de hele hel barstte los. We kregen, er was een voorzitter van een ondernemersvereniging. Die diende een klacht in tegen ons. En in ieder geval, hij was het niet eens met de manier waarop we geloofden. Dus hij had niks tegen de andere ondernemers gezegd, maar namen alles, alle, hoeveel ondernemers zitten er, Arjan? 300 of zo, weet ik veel. Namens alle 300 ondernemers stuurde hij een klacht naar de gemeente, want hij was voorzitter van die vereniging. Hij zei, we willen die jongen daar niet hebben, je moet hem eruit halen. Dus alles kwam op ons dak. De gemeente, de burgemeester, de wethouder, iedereen kwam tegen ons in. En ze zaten te dreigen, je moet eruit, je moet eruit, je moet je opening cancelen. Ik zei, ik ga er niet uit, het is al te laat, ik zit er al in, de heer heeft al gegeven. Weet je, en die kerel begon op ons alle manieren tegen te werken. Dus op een gegeven moment de brandweer moest komen controleren. En die brandweerman zegt, het is goed. En die kerel van de gemeente zegt, ik vind het niet goed. En die begint allemaal eisen op te noemen. En die brandweerman zegt zelf, dit slaat nergens op. Zegt, maakt niet uit, ik wil het. Hij begon ons op kosten te jagen. En ze trok onze vergunning in. Op een gegeven moment werd er zelfs iemand op toezicht gezet. Dat ze moeten eruit, ze moeten eruit. Je kan hier niet blijven. De media keerde zich tegen ons. En iedereen zit je aan te kijken, wat ga je doen? Maar ik zeg, ik ga er niet uit. Ik ga er niet uit. Ik heb geen probleem. Het enige wat ik nodig heb is geloof in God. Het enige wat ik nodig heb is geloof in God. Weet je, en het grappige was, soms als je bidt en vast en God zoekt, dan krijg je de meest lange verhalen van God. Weet je, je krijgt helemaal dingen te horen. En in deze hele periode, uiteindelijk heeft het meer dan 6 maanden geduurd. Het enige wat God zei was, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dus ik ging door en ze bleven me druk zetten. En op een gegeven moment was het zelfs zo, dat zeiden ze, joh, je moet er echt uit. Ik ga er niet uit, zeiden ze, we spannen een rechtszaak tegen je aan. Je moet op een rechtszaak komen. Dus ik belde Arjan op, ik zeg, heb je zin om mee te gaan naar een rechtszaak? Hij draait om mij, maar in ieder geval. En wat een advocaat. En die advocaat zei, jongen, je staat met 3-0 achter. Dit ga je nooit winnen. Bemoedigend, hè, met sommige mensen in je leven. Ah, heerlijk. Ik zei, nee, wij gaan winnen. We gaan God geloven. En soms weet je niet eens meer hoe. Maar dan zelfs met tranen in jou zeg maar, ik geloof God. En God stelt niet teleur. De enige manier waarop ik kan verliezen is als ik opgeef. Maar als ik niet opgeef, verlies ik niet. Dus iedereen zei al zo, ja, maar wat ga je doen als je eruit moet? Ik zeg, zelfs al zou ik eruit moeten, dan koop ik een pand wat 10 keer zo groot is. En ik had al een pand uitgezocht, recht tegenover het huis van die voorzitter die ons eruit probeerde te zetten. En ik dacht al, dan op de gevel zet ik een hele grote foto van mezelf met zo'n zwaaihand, weet je wel. Dan gewoon om hem uit te lachen. Want ik ga uitsluitend omhoog en nooit omlaag. In ieder geval, op een gegeven moment, die rechtszaak kwam eraan. En 3 uur voor de rechtszaak word ik gebeld. Of 2 uur voor de rechtszaak. We zouden bijna erheen gaan. En mijn advocaat zegt, hij zei, je hoeft niet meer te komen. Ze hebben het afgezegd. En wat was er gebeurd? Op een gegeven moment, een aantal van die ondernemers hadden in de gaten gehad dat die klacht namens hun was ingediend. Ze waren het er niet mee eens. Ze waren maanden bezig geweest om uiteindelijk die man eraf te zetten. Allemaal gedoe in het bestuur. De wethouder was afgezet. De burgemeester was afgezet. Iedereen was afgezet. En de nieuwe voorzitter, op de dag van de rechtszaak, stuurde die een mail. Sorry, die klacht is ongegrond. We trekken hem in. En 2 uur voor de rechtszaak werd ik gebeld. Toen zei ze, je hoeft niet meer te komen. Halleluja! Halleluja! En achteraf dacht ik had geen probleem. Nee, dat leek zo. Het enige wat ik nodig had, was geloof in God. Je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt, is geloof in God. En heel vaak probeert het je af te leiden. Weet je, en in het begin lukte het. Daar was ik er zo voor mee bezig dat ik nadenk. Op een gegeven moment zeg ik, joh, weet je, laat het lekker zitten. We gaan gewoon bouwen. We gaan het Koninkrijk van God bouwen. We gaan extra conferenties organiseren, meer bijbelscholen. Want dat is blijkbaar wat de duivel probeert tegen te houden. En als ik terugkijk op dat soort situaties, je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Toen mijn vrouw zwanger was van Matthew, ons zoontje, toen moesten we echo. En diegene die echo maakte, zei, oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ze zag iets in zijn darm of in zijn longen wat verkeerd was. Je moet naar het ziekenhuis. Wij naar het ziekenhuis. Ze zei, nee, dit is niet goed. En misschien is het gehandicapt of we kunnen het weg laten halen. En toen kwamen ze achter dat Femke, toen ze jong was, kanker had gehad. En zeiden, en jij mag absoluut niet thuis bevallen. Als je dat doet, ga je dood. Je krijgt een hartaanval. Om een hele fijne profetieën kregen we van iedereen. En sommigen zeiden, ja, maar nou heb je wel echt een probleem. Nee hoor. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Is geloof in God. En het enige wat ik zei tegen hem, ik zeg, sorry, het kan niet. Hij zegt, zo, het kan niet. Hij zegt, de Bijbel zegt dat mijn nageslacht gezegend is. Dus wat jij zegt, dat kan niet. En hij zit me echt zo aan te kijken van, volgens mij gaat het niet helemaal goed daar. Ik zei in ieder geval, joh, hartstikke bedankt voor je mening, maar mijn nageslacht is gezegend. Femke vroeg nog, kunnen jullie überhaupt iets doen? Nee, we kunnen niks doen. Hooguit weghalen. Ik zei, hartstikke bedankt, mijn vrouw gaat thuis bevallen, ze is kerngezond en ons kind is kerngezond. En die man zwaaide ons uit van, dit was de laatste keer. Zoiets. In ieder geval, mijn vrouw is thuis bevallen. Het was de meest voorspoedige bevalling die je kan bedenken. En ons zoontje is kerngezond. Amen. Halleluja. God is goed. Amen. Je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. En zelfs in de meest radicale omstandigheden zei Jezus dat. Als wij dat vandaag tegen mensen zouden zeggen, zouden ze... Zou je overal op het NOS zijn en dat soort... Nou, niet dat dat wat uitmaakt, want die gelooft toch niemand meer vandaag de dag. Maar weet je, zelfs Jairus, op het moment dat hij te horen krijgt dat zijn dochtertje dood is. Wat zegt Jezus? Vrees niet, geloof alleen. In andere woorden, je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Het enige wat je nodig hebt in 2020 is geloof in God. Overwin je problemen, ga voor het koninkrijk. Wat het ook is. En je geloof zal steeds radicaler worden. En in het kader van bidden en vasten, dit is een verhaal wat ik schitterend vind. Het is al een tijd terug, en misschien sommigen kennen het misschien wel, maar het gaat over een voorganger in Kentucky, Amerika. En hij groeide uit zijn huidige pand, dus hij had een nieuw pand laten bouwen. En in geld van vandaag de dag zou dat miljoenen kosten. Het was een tijd geleden, dus toen waren de bedragen anders. En dat pand kostte miljoenen. En hij zat erin, alleen op een gegeven moment ze zaten diep in de schulden. En ze kregen dat pand niet afbetaald. En op een gegeven moment kwam het geld me niet. En de mensen hadden al gegeven. En het geld was er gewoon niet. Dan zou je zeggen, nou heb je een probleem. Maar je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Amen. Dus hij zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga net zo lang vasten tot de doorbraak er is. Ik ga net zo lang bidden en vasten tot de doorbraak er is. Dus hij is aan het vasten, een week gebeurt niks. 2 weken gebeurt niks. 3 weken, nog niks. Niks gegeten, alleen maar drinken. Op een gegeven moment, na 21 dagen, hebben ze een bijbelstudie op woensdagavond. En het was een kleine groep mensen. En in Amerika hebben ze heel vaak bijbelstudies op woensdagavond. En hij geeft die bijbelstudie. Nou, moet je indenken, 21 dagen niks gegeten. En tijdens de bijbelstudie, midden tijdens de bijbelstudie, ziet die kolonel Sanders van de KFC binnenkomen lopen. Ken je die man van het plaatje, van het KFC-logo? Ja, natuurlijk, hier. Dat is mijn favoriete plaatje, ja. Waarom staat die man niet in de kinderbijbel? Mijn punt is, als ik 21 dagen niks gegeten heb en ik denk kolonel Sanders van de KFC binnen te zien lopen tijdens een dienst... Wat gebeurt daarna? Ronald McDonald via de andere kant? Ik zou echt zeggen, ik heb echt gebed nodig. De gemeente bidt voor mij. Nou gaat het echt. En ik heb schulden en ik begin hele rare visioenen te zien. In ieder geval, hij maakt gewoon zijn bijbelstudie af. En op een gegeven moment, ze halen een offer op. Kolonel Sanders van de KFC schrijft een check, gooit hem in het offer. En hij kijkt achteraf en het is het bedrag wat hij exact nodig heeft... om heel zijn pand af te betalen. En ze hebben het verhaal geverifieerd. Ze hebben gevraagd aan kolonel Sanders. Want hij stond niet bekend als een goede christen. Waarom heb je dat geld gegeven? En die dag had hij KFC verkocht. En hij had het contract getekend. Hij reed naar huis over de snelweg. En er sprak een stem tot hem. Kijk naar die kerk aan je linkerhand. Ga er naartoe en geef 10% van het verkoopbedrag in het offer. Halleluja! Je hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Amen. Klaar met je problemen, klaar voor je doorbraak. Weet je, ik ben problemen zat. Ik ben dingen die ons tegenwicht houden zat. Want we gaan voor het koninkrijk van God. Niks kan ons stoppen. Niemand kan ons stoppen. We gaan van overwinning naar overwinning. Van geloof naar geloof. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Amen. We zijn er klaar mee. Zeg eens tegen je buurman en buurvrouw, ik ben er klaar mee. De duivel heeft de kerk lang genoeg gehad. Met kleine dingetjes, kleine probleempjes, klein denken. Maar we hebben geloof in God voor meer, voor groter, voor beter. Halleluja. Dat het enige wat de duivel nog kan is staan balen in een hoekje. We hebben veel te lang, veel te veel respect gehad voor de duivel. Heel veel keer oeh, de duivel, oeh, de duivel. Stop ermee, kap ermee, weg ermee. Weet je, hij is oerdom. De Bijbel zegt in Korinthe, als hij had geweten wat hij had gedaan toen hij Christus aan het kruis had gehangen, had hij het nooit gedaan. Hij is dom. Hij is hartstikke dom. Kijk, misschien ken je wel broeders of zusters waarvan je denkt, die zijn niet zo heel slim. En dan moet je bedenken, de duivel is nog 30.000 keer zo dom. Amen. Hij is lelijk. De Bijbel zegt, hij is uit de hemel gevallen. Als je zo'n eind valt en op je gezicht terechtkomt, word je niet knap van. Amen. Hij is dom, hij is arm. Hij is arm. Op een gegeven moment vraagt in het boek Job, vraagt God, waar kom je vandaan? Hij zegt, ik heb gewandeld over de aarde. Hij heeft geen fiets, hij heeft geen auto, hij heeft geen boot. Hij is dom, hij is arm, hij is lelijk. En jij bent gezalfd door de geest van God. Jij hebt de wijsheid van God. Jij hebt de kracht van God. Amen. Klaar met problemen. Het is de duivel die problemen veroorzaakt in je leven. Stop met respect. We hebben klaar met problemen. Klaar voor je doorbraak. Amen. We moeten stoppen met klein denken. We moeten gewoon gaan voor het koninkrijk. En ik geloof dat God ook iets nieuws aan het doen is in Nederland. Dat wat pastors echt gewoon gemeentes stichten. We moeten gewoon knallen met het spul, zoals we in Brabant zouden zeggen. We moeten gewoon klappen met het spul. Amen. Het is tijd om hard te gaan, snel te gaan, veel te doen voor het koninkrijk. Stoppen met klein denken. We moeten stoppen met klein denken. Weet je, ik ben de laatste tijd echt gewoon bewust mijn denken aan het trainen. Gewoon iedere keer als ik eerst aan denk, waarom kan dit niet groter? Waarom doen we niet meer? Weet je, je moet je denken vernieuwen. Je moet heel bewust je eigen denken confronteren. Heel bewust. Wat verwacht je? Waar denk je aan? Waarom denk je op die manier? De Bijbel zegt, God wil doen boven bidden en boven denken. Ook voor jou in 2020. Maar waar denk jij aan? Wat zijn je verwachtingen? Je moet je denken vernieuwen, je moet je denken vergroten. Ik ben een boek aan het schrijven, hij is bijna klaar. En het boek gaat over genezing. Het boek heet Jezus aanraken. En een tijd terug was ik was aan het schrijven, het was om 1:30 s'nachts. Ik zat nog op kantoor te schrijven, ik zat lekker in zo'n schrijfflow. En terwijl ik aan het schrijven ben, voel ik de tegenwoordigheid van God in mijn kantoor. En ik word opgenomen in een visioen. En in mijn visioen zie ik Jezus en ik zie het verhaal waar ik over aan het schrijven ben, zie ik afspelen voor mijn ogen. En ik kom uit het visioen en God zegt tegen me, Tom, je moet dit boek zoveel weggeven als je kan. Je moet er zoveel weggeven als je kan. En ik ben weer uit het visioen. En ik zit te denken, wat is veel? Wat is veel? En dan ga ik mijn eigen denken gaan. Een normale oplage van een boek is meestal iets van 1000 stuks. Weet je, moeten we hele oplagen weggeven? Is 1000 veel? Nee, 1000 is niet veel. Dus ik dacht, 2000 weggeven. Dat is ook niet veel. 3000 is ook niet veel. 4000. In Nederland moet je best wel een behoorlijke christelijke schrijver zijn. Wil je 4000 boeken kunnen verkopen? Ik dacht, 4000 is al veel. Maar voor God is het niet veel. 5000. Ik dacht, 10.000. 15.000. 20.000. Weet je, 20.000 boeken. Ik heb niet eens een idee hoeveel stapels dat zijn. Ik dacht, 25.000 boeken. Dan weet je wat? Ik ga voor 25.000 boeken. Binnen 2 weken geven mensen met geld om 25.000 boeken te kopen en te verspreiden. Dus ik... Halleluja! Dus ik stuurde... Degene die het drukwerk doet voor ons. Ja, ik heb een nieuw boek. Hij zegt, hoeveel moet je daar hebben? Ik zeg, 25.000. Hij zegt, dan kan ik wel wat met de prijs doen. Ik zei, dat dacht ik ook. Als jij er niet over was begonnen, was ik erover begonnen, oké? Okay? Dus ik zei het tegen mijn office manager. Die zei, 25.000 boeken, waar ga je die laten? Ik had ooit iemand die zei, als je ooit plek nodig hebt, mag je bij mij thuis wat neerzetten. Dus die ga, die ga ik er nu aan houden. Weet je, maar we moeten ons denken vergroten. En ik geloof dat God in 2020 dingen sneller wil doen. Hij wil dingen sneller doen. Hij wil dingen eerder doen. Dat is een van de dingen, toen ik aan bidden vast was, weet je. Eind van het jaar, begin van het jaar, ben ik altijd aan bidden vasten. En God zei tegen me, durf eerder op dingen in te gaan. Durf eerder op dingen in te gaan, want soms zijn we te voorzichtig. En soms, weet je, remmen wij het proces af wat God wil doen. Dus op een gegeven moment, voor mezelf ook, heel veel mensen hadden geprofiteerd. Je moet iets met business gaan doen en weet je, er is iets op je leven. En op een gegeven moment, ik herkende het gewoon niet. Dus op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om op een van de grootste businessconferenties in Amerika te spreken. En ik zei tegen die man, nee natuurlijk niet, zet er een businessman neer, geen prediker. Dus ik haakte het af. Op een gegeven moment, God corrigeer me, wat ben je aan het doen? Ja, weet je, ga erop in, durf eerder op dingen in te gaan, durf dingen sneller te doen. Dus ook voor mezelf, weet je, we zijn met onze bediening gewoon, ik merk, God is mij enorm aan het challengen. Dus afgelopen jaren hebben we 6 mensen in dienst genomen en... Voor 2020. Gert-Jan die was aan het spreken bij ons op die mini-conferentie. En weet je, daar hou ik van. Als je aan bidden en vasten bent, je wordt scherp in je geest. Amen. Weet je, zelfs je natuurlijke zintuigen. Je kan eten ruiken. De KFC kan je vanaf hier ruiken. Ik weet niet waar die zit hier in de buurt, maar als je aan bidden en vasten bent, denk je... Ja, 3 kilometer rechtdoor, 2 keer naar rechts zijn we er. Toch? Zelfs je natuurlijke zintuigen worden scherp. In ieder geval, gewoon... Gert-Jan is bij ons die foto's in dat filmpje waren bij ons in het pand. Hij is daar aan het spreken. En hij zegt iets wat voor niemand in de zaal iets deed. Hij ging over teams bouwen, een bedrijf bouwen. Hij zegt, het eerste wat Jezus deed was hij nam 12 mensen in dienst. En de geest van God spreekt op me. Binnen dit jaar heb je 12 mensen in dienst. En het challenge me. Ik zei, hey, we moeten 12 mensen in dienst hebben. Dus ik ben mezelf aan het challengen. Dus ik zei, joh, we gaan iemand aannemen, onze bijbelschoolcoördinator. Dus we gingen naar de bijbelschoolcoördinator. En mijn team zei, maar we hebben geen geld voor iedere maand. Ik zei, maakt niet uit, we hebben geen problemen. Alles wat we nodig hebben, is wat? Geloof in God. Je hebt geen probleem, alles wat je nodig hebt is geloof in God. Dus We hadden iemand gevonden, geest van God sprak, dat is hem. Of dat is haar, dat is Wendy, ze werkt nu voor ons. En contract gemaakt, getekend. Maar nog geen geld, maar dat maakt niet uit, want we hebben geen problemen. Alles wat we nodig hebben is geloof in God. In ieder geval, op een vrijdag, ik zit te werken en Kort, mijn operationeel manager is ook op kantoor. En dit is echt een hilarisch verhaal. Voor ons pand stopt een vrachtwagen. En bij ons, het bedrijf wat hiervoor zat, heeft heel laat zijn adreswijziging doorgegeven. Dus heel vaak komen mensen bij ons aan het verkeerde adres, die moeten dan weer doorsturen. Dus er stopt een vrachtwagen, een hele lange oplegger. En er stapt iemand uit met oude kleren, oude schoenen en die komt naar ons pand toe, de chauffeur. Dus ik zeg tegen Kort, joh, wijs die man even waar hij wel moet zijn. En dus Kort die loopt naar de deur toe en zegt, meneer, waar moet u zijn? Hij zegt, ik moet hier zijn. En wij die vent nooit gezien, geen idee wie het is. Dus Kort vraagt, joh, waarom, wat moeten we hier dan doen? Hij zei, ja, ik heb een video gezien van jullie en ik ben enorm aangeraakt. Kan ik Tom even spreken? Dus Kort zegt, nou, ik zal even kijken of ik tijd heb. Dus Kort vraagt, heb je tijd om die man te spreken? En ik kijk naar die man en ik, geen idee wie het is of wat dan ook. In ieder geval, ik zeg, ja, is goed, laat hem even binnen. Dus ik vraag, wat komt u doen? En hij zegt op een gegeven moment, hij zegt, joh, ik wil donateur worden van jullie bediening. Ik zei, nou, we hebben niet heel veel mensen die mijn hele vrachtwagen langskomen om donateur te worden. Maar goed, maakt niet uit. Dus we geven hem een formulier. Ik zeg, ja, dus hij zegt, hij vult dat formulier in voor 30.000 euro per jaar. Ieder jaar. En hij zegt altijd, ja, sorry ook dat ik zomaar binnenval. Ik zeg, maakt niet uit, al kom je elke dag 3 keer. Kom zo vaak je wil. Maakt niet uit. Hij was nog nooit in een dienst geweest. Ik had nog nooit ergens gezien. Maar de Heer stuurt gewoon iemand. De Heer stuurde gewoon iemand. Net zoals met Elia. Met de raven. Ik stuur de raven. De raven komen in je leven. Amen. Ik weet niet hoe het met de raven zit. Hier. Maar bij ons halen ze dingen weg. Maar bij Elia kwamen ze dingen brengen. Ken je dat verhaal van die kippen? Nou, we toch een beetje in de kippensfeer zitten. Ik hoorde dit verhaal van een vrouw die met haar man jarenlang in een bediening zat. Haar man was even gelist. En zij bleef vaak achter. Ze woonde in Amerika bij de kinderen. En die man was dan week op een reis. En dit is al heel lang geleden. In ieder geval, haar man was op reis. Die was aan het prediken. En ze moest elke keer wachten tot hij thuis kwam met het geld. Zodat ze weer boodschappen kon doen. In ieder geval, het geld was op. Haar man was nog niet terug. En de kinderen moesten eten hebben. Dus, weet je wel, die kinderen hongerig. Dus zij, op een gegeven moment, ze had geen idee, waar haal ik geld vandaan? Dus, ze besluit gewoon te gaan bidden. Dus ze zit op de bank, zegt, Vader God, ik geloof u voor voorziening en ik dank u wel voor eten. En terwijl ze aan bidden is, doet ze de ogen open en ziet ze een hele rij kippen van de heuvel naar beneden lopen. Die komen bij hun het pad op, lopen de schuur in, 21 kippen zitten op een rij en leggen een ei. Dus zij heeft geen idee waar die kippen vandaan komen, wat ze doen. Dus ze pakt een mand, het is een echte christelijke vrouw. Dus ze denkt, ik loop achter die kippen aan om te ontdekken waar ze vandaan komen, om die eieren terug te geven. Kijk, als ik dat had meegemaakt, had ik gewoon 21 kippen bouten. Was het gewoon klaar. Halleluja. Weet je, als jij niet naar de KFC kan, komt de KFC gewoon naar jou. Amen. Waarom vertel ik dit soort verhalen als jullie met z'n allen aan het vasten zijn? In ieder geval, zij loopt achter die kippen aan de heuvel over. En is daar bij een huis, dus is daar nooit geweest. En ze belt haar en zegt, joh, mevrouw, uw kippen zijn net bij mij thuis in de schuur. Ze hebben allemaal een ei gelegd. En die vrouw zegt, dat kunnen onze kippen niet zijn, maar mijn man haat die kippen. Die hebben nog nooit van hun leven 1 ei gelegd. Als ze bij jullie heeft gelegd, mogen jullie ze hebben. En zolang die vrouw daar woonde, kwam 1 keer in de zoveel dagen 21 kippen naar beneden, liepen hun schuur in en legden er eieren en had ze eten voor haar en de kinderen. Halleluja! We dienen de God die de raven stuurt. We dienen de God die de kippen stuurt. We dienen de God die kolonel Sanders stuurt. Jij hebt geen problemen. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Amen. Halleluja. Nogmaals, ik had alleen kipfilet gehad voor 21 dagen. Halleluja. Maar we moeten groter leren denken. En ik geloof echt dat God dat wil doen. Weet je, dat we groter leren denken. Dat we groter leren denken. En het maakt niet uit wie je bent. Ik hou van het verhaal van George Muller in Bristol. Hoe hij voor weeskinderen zorgde. Hij had gewoon een hart voor weeskinderen. En op een gegeven moment in zijn eigen huis. Hij haalde kinderen van de straat. We hadden toen heel veel kinderen op straat tegen ouders me hadden. Liet ze bij hem in huis. Op een gegeven moment was zijn huis te klein, dus hij heeft besloten het huis van de buurman erbij te huren. Huis van de buurman te klein. En op een gegeven moment, hij bad voor al zijn nood. Hij zei, Heer, we hebben nog een huis nodig. En dan op bovennatuurlijke manier, want hij zei, ik vraag nooit geld aan iemand, zei hij altijd. Ik vraag geen geld, ik bid er alleen maar voor. Dus hij benaderde nooit mensen. Op een gegeven moment, bovennatuurlijk kwamen mensen hem geld brengen. Kon hij het huis van de buren kopen, het huis daarnaast kopen. En hij breide en breide maar uit. Tot ze op hem te gezegden hadden in de straat. Als George Muller over je schutting kijkt, kan je maar beter de spul te koop zetten. Want hij koopt het toch wel op. Het was een hele normale man, maar met een groot geloof in God. Met een groot geloof in God. En ik heb zijn biografie gelezen. Als je het omrekent naar vandaag, op een gegeven moment had hij 2500 weeskinderen. Hij bouwde hele weeshuizen. 16 miljoen per jaar hadden ze nodig voor het onderhoud. In zijn leven heeft hij 750 miljoen aan giften ontvangen. En hij zei nooit iets tegen niemand. Hij zei nooit iets. Het is ook een verhaal dat op een gegeven moment is het geld op. En al die kinderen willen eten, die willen ontbijt. En hij zet al die kinderen aan tafel. En hij zegt, we gaan God danken voor het eten. Maar er is geen eten. En al die kinderen zitten te kijken van, waar is het eten? En zij begint gewoon, hij zegt, Vader God, dank u wel dat u altijd voorziet. Heer, we zegenen het eten. Met dat hij aan het bidden is, wordt er op de deur geklopt. Het is de bakker. De bakker zei, God maakte hem om 2 uur vannacht wakker en zei dat ik brood voor hem moest bakken. En ze zette brood op tafel. Dus hij bidt verder, Vader God, dank u wel voor het eten. Wordt weer op de deur geklopt. De melkboer. De melkboer zegt, ik heb een hele kar met melk, alleen het wiel is voor uw huis eraf geraakt. Ik moet mijn kar laten repareren, maar dat kan niet met alle melk erop. Wilt u alle melk hebben? En ze zetten alle melk binnen. En al die kinderen aten brood en dronken melk. Weet je, hij had geen probleem. Het enige wat hij nodig had, was geloof in God. Was geloof in God. En hoe extremer ons geloof is, hoe grotere wonderen God kan doen. Hoe grotere wonderen God kan doen. Dus we moeten geloof bouwen, we moeten bezig zijn met geloof. Je moet je geloof richten. Weet je, ben je je geloof ergens op aan het richten en ben je geloof aan het bouwen voor wat God wil doen? Weet je, dat we klaar zijn met kleine dingen. We gaan zeggen, ik doe geen kleine dingen meer. Laatst werd ik uitgenodigd voor even, ik weet niet, ergens om te spreken op evangelisatie. Ja, we doen een kleine outreach. Waarom doe je een kleine outreach? Als je toch iets gaat organiseren, doe het dan groot. Ja, het kost net zoveel tijd. Ja, of nou 8 uur iets kleins organiseert of 8 uur iets groots. Doe het dan groot. Klaar met kleine dingen. Amen. Ben je klaar met kleine dingen? Dan moeten we klaar zijn met kleine dingen. Zelfs, weet je, als het gaat om geven. Op een gegeven moment, ik zei, Heer, we hebben meer nodig. En God zei, je moet meer gaan geven. Je moet meer gaan geven. En God sprak op me, bel die voor op, zegt dat je zijn project afbetaalt. Bel die op, zegt dat je zijn project afbetaalt. Ik dacht, oei. Maar ik wilde wel meer krijgen, want we hadden meer nodig. En op een gegeven moment heb ik gewoon een besluit gemaakt. Ik geef geen kleine giften meer. Stop ik mee. En dat is voor iedereen anders, wat een kleine gift is. Maar je moet jezelf stretchen. Je moet jezelf stretchen. Dus als het gaat om goede voornemens, en in dit jaar, wij hebben ieder jaar een doel hoeveel we weggeven met de bediening. Hoeveel staan we in geloof om weg te geven? En voor ons persoonlijk leven, hoeveel staan we in geloof om weg te geven? Weet je, dat je jezelf stretcht. Want dan ga je elke keer vooruit. Amen. We train je denken om groter te denken. En ik kan heel veel verhalen vertellen over geloof en hoe God overwinning geeft. Maar we hebben geen probleem. Het enige wat we nodig hebben is geloof in God. Is geloof in God. En weet je, ik wil je zelfs uitdagen om gewoon een streep te trekken in je leven. Zeg, ik stamp eroverheen, ik ben klaar met problemen. Ik laat me niet naar beneden trekken door problemen. Of mensen die je mee proberen te trekken in problemen. Heel vaak proberen mensen ergens in mee te trekken. En dan blijven we kleine dingen doen. Pastor zette vandaag iets op Facebook over arenden en kalkoenen. Ken je die tekst in Jesaja 40? Zij die de Heere verwachten zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Weet je, God wil dat je vliegt als een arend. En niet op de grond zitten pikken als een kip. bezig met kleine dingen, op de grond gefocust. God wil dat je vliegt als een arend, weet je, dat je hoog boven alles zicht hebt. Weet je, dat is het verschil tussen een arend en een kip. Weet je, een kip zit op de grond, tok, 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 zit elkaar te pikken, zijn druk met elkaar. Die arend vliegt er 5 kilometer boven, maakt zich echt niet druk om wat die kippen aan het doen zijn. Weet je, als mensen kippen willen spelen in je leven, laat ze kippen spelen. Waarom sta je op dit ding, zodat ik je aandacht hou? Weet je, als mensen kippen willen spelen in je leven, laat ze kippen spelen. Weet je, ja, de familie maakt zich druk. Laat de familie zich druk maken. Moeten ze zelf weten. Ja, op het werk maken we zich zorgen. Je bent zo fanatiek met geloof, prijs de Heer, eindelijk. Ik vroeg me af wanneer ze erover zouden beginnen. Weet je, maar ga je er niet allemaal druk over zitten maken? Allemaal kleine dingetjes. Je bent geroepen om te vliegen als een arend, niet te pikken als een kip. En niet allemaal druk te maken met kippendingen. Amen. God wil arenden hebben. Weet je wat bijzonder is aan arenden? Die kunnen dwars door de storm heen vliegen. Kippen die zitten met z'n allen in het hok. Storm. Weet je, heel veel christenen. Storm. Duivel. Boe. Die arend gaat er dwars doorheen en die vangt daar zijn prooi. Amen. Als de duivel denkt dat hij jou heeft, heb jij hem. Amen. Die ga ik nog een keer zeggen. Als de duivel denkt dat hij jou heeft, heb jij hem. Amen. Soms moet je afvragen, wat is er nodig voor de duivel om jou te stoppen? Bij sommige christenen, het enige wat hij hoeft te doen is dat zuster Annie ze een keer vervelend aankijkt. Ja, nou ja, ik weet niet of ik zondag wel naar de kerk ga, want zuster Annie die kijkt me echt zo'n blik van, wat doe je hier? We maken hier druk om, stop met kippendingen. Amen. Vlieg erboven, heb meer visie. Amen. Zeg maar, ik ben geen kip meer. Ik ben een arend. Ik zal vliegen als een arend. Ik zal mijn vleugels uitslaan. Ik zal rennen en nooit moe worden. Iemand zei vorige week tegen mij. Wanneer komt er een selfie van jou op Instagram met de titel Ik ben moe? Ik zei nooit. Je raakt niet moe, zegt de Bijbel. Je zal rennen en niet afgemat worden. Amen. Als je het vuur van God hebt, word je nooit moe. Je krijgt alleen maar energie. Je moet doen waar je voor gemaakt bent, man. Dan krijg je alleen maar energie. Amen. Heel veel mensen zeggen altijd, ik ben moe, ik ben aan vakantie toe. Weet je wie dat altijd zegt? Als je werkloze tante die de hele dag zit te roken. Toch, dat zijn de mensen die zeggen, ja, ik ben moe, ik ben aan vakantie toe. Zie je ooit voorgangers van grote gemeentes, directeuren van grote bedrijven? Wat is de laatste keer dat je Bill Gates op social media hebt gezien, ik ben moe? Of een Bill Johnson, of een Rodney Howard Brown, of een Heidi Baker? De mensen zeggen, ik ben moe, ik ben aan vakantie toe. Het zijn altijd... Oké, dat is een andere preek, maakt niet uit. Ik vond het leuk. We werd geroepen als een arend, amen. Niet in het kippenhok meer. Halleluja. Weet je, God geloof ik gewoon, iets wat ik in mijn geest hoor is faith to change nations. Faith to change nations. Hebreeën 11, vers 32 zegt, door het geloof hebben ze koninkrijk overwonnen. Door het geloof hebben ze landen veranderd. Er is een geloof wat landen verandert. Er is een geloof wat landen verandert. Dat je door jouw geloof niet alleen maar gebruikt om je eigen problemen op te lossen, maar om landen te veranderen. Dat was wat Lester Sumrall deed in de Filipijnen. Lester Sumrall kwam de Filipijnen in, hij was een man van God. En er zat daar een meisje in de gevangenis, die had ze in de gevangenis gegooid. Die was zo bezeten en aangevallen door demonen, dat ze bijtekens over heel de lichaam had. Demonen beten haar letterlijk. En ze had een paar keer een gevangenisbewaarder vervloekt en de meest verschrikkelijke dingen gebeurden in hun levens. Dus niemand durfde meer bij dat meisje in de buurt te komen. Hij kwam als zendeling in het land. Hij zag op het nieuws dat meisje. En hij zei, breng me er naartoe. Niemand durfde mee in de buurt te komen van dat meisje. Want ze had een paar gevangenisbewaarders vervloekt en één was er gestorven. Dus iedereen dacht, hé, ik niet. Hij ging erheen, hij bad er vrij en binnen een paar weken kwamen er 150.000 mensen tot Christus. Heel het land hoorde ervan. Hij had geloof om een natie te schudden. Weet je, en ik heb goed nieuws, het is makkelijk in Nederland. We zijn maar met 16 miljoen. Als je, toen Reinhard Bonk overleden was... 80 miljoen mensen voor de Heer bereikt. Hij heeft in zijn eentje 60 keer heel Nederland bekeerd. Weet je, het is tijd voor Reinhard Bonkers in Nederland. Het is tijd voor mensen met geloof voor evangelisatie. Het is tijd dat we kerken planten. Het is tijd dat we bedieningen starten. Het is tijd dat we bedrijven starten. Weet je, dat we radicaal worden. Dat we stoppen met kleine kippendingetjes. Weet je, toen ik Pastor Arno sprak, de allereerste keer dat ik hier kwam, toen vertelde hij over de moslims, die achter de lopende band moskeeën bouwen hier. Waarom doen we dat niet als christenen? Weet je, we vragen geen rijkdom, we dragen ons kruis. Stop ermee, alsjeblieft. We hebben heel hard rijkdom nodig. Weet je, geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld. Want we hebben het nodig om het koninkrijk van God te bouwen. Weet je, dat we niet meer stroopwafels hoeven te verkopen om de kerk te financieren. Hoeveel stroopwafels moet je verkopen? Wil je een pand van 10 miljoen neerzetten? Heeft heel de buurt heeft obesitas, omdat dat jouw geloof is om een kerk te bouwen. Weet je, maar er heeft nooit een moslim bij mij in de deur gestaan dat ik stroopwafels wilde kopen voor de moskee. Ze doen er niet moeilijk over, ze stichten gewoon bedrijven, ze verdienen geld en ze tikken het af. Amen. Ik bid dat in deze groep mensen op gaan staan, bedrijven gaan starten en de een naar de andere kerk af zullen betalen in de naam van Jezus. Er was een zakenman in Amerika, die zei, voordat ik ergens een nieuw bedrijf open, bouw ik er eerst een kerk. Aan het eind van zijn leven had hij 335 kerken gebouwd. En geen buurthuisjes gehuurd, miljoenen kerken. Weet je, dat is wat de geest van God wil doen. Amen. Weet je, je hebt geen problemen meer. Amen. Zeg eens, ik heb geen problemen meer. Het enige wat ik nodig heb is geloof in God. En God wil iets aanwakkeren in je hart om landen te veranderen, om Nederland te veranderen. Dat geld geen rol meer zal spelen. Dat uitdagingen geen rol meer zullen spelen. Amen.